Maar de werkelijkheid is natuurlijk totaal anders.
Verander dat nou. Probeer daar nou in te raken. En ga niet meteen denken dat je...
Blijven we brullen of gaan we iets doen?
Dan moet je dat dus veranderen. Dat is dan de strekking van het verhaal wat ik ophaal.
Mag het ergens over gaan?
Hartelijk welkom bij deze aflevering van het praatprogramma Mag het ergens over gaan? In dit programma, dat elke zondag te beluisteren is, komen mensen aan het woord uit heel verschillende achtergronden, maar ze hebben allemaal één ding gemeen. Ze zijn het gewend om na te denken. Het thema van dit programma is verandering. Ik hoop dat we door dit programma een beeld krijgen van de kansen die deze tijd, waarin alles lijkt te veranderen, ons biedt. Vandaag zenden we voor het eerst uit vanuit de gehoorzaal van Tijlers Museum. En dat is een hele passende locatie, omdat hier in deze zaal sinds de tijd van de verlichting vragen zijn gesteld en beantwoord. Die hebben bijgedragen tot een beter begrip van de wereld om ons heen. Mijn gast van vandaag is Willem Middelkoop. Hartelijk welkom.
Alvast. Dankjewel.
Hij studeerde af als ingenieur aan de HTS voor de confectieindustrie, maar werd uiteindelijk fotojournalist. En daarin was hij behoorlijk succesvol, getuige de 8 prijzen die je won met de jaarlijkse zilveren camerawedstrijd. Vanuit persoonlijke interesse verdiept hij zich sinds de eind jaren 80 ook in de historie van het financiële systeem. En vanaf 1998 publiceert hij hierover in het Parool en IEX en was hij beurscommentator vanaf Beursplein voor RTL Z. Hij richtte het Gold and Discovery Fund op, dat overigens sinds een maand het Commodity Discovery Fund heet. In zijn boek Als de dollar valt, dat uitkwam in 2008, beschreef hij, hoewel de dollar nog steeds niet is gevallen, op bijna profetische wijze de economische chaos waar wij ons op dit moment in bevinden. Ik zei het al, hartelijk welkom.
Dankjewel.
Fijn dat je er bent.
Slechts 2 kleine correcties.
Ja.
Het kwam uit in 2007. Dat is normaal niet zo van belang, maar in dit geval wel. Want okay. De kredietcrisis kwam aan de oppervlakte in augustus 2007. En mijn boek kwam uit 3 weken nadat de eerste berichten over de kredietcrisis in de pers kwamen. Maar de tekst is eigenlijk helemaal geschreven voordat de kredietcrisis dus uitbrak. Ja. En die andere kleine correctie ben ik vergeten, maar dat doet het niet.
Oh, nou, dan kan het nooit erg belangrijk zijn geweest, denk ik. Nee, detail is nu heel kalm. Het thema van dit programma is verandering. Als ik jouw cv zo'n beetje voorlees, dan blijkt dat jij zelf ook nogal van de verandering bent.
Ja.
Hoe komt dat? Waarom ben je geen confectiemachinebouwer voor jurken geworden uiteindelijk?
Ja, snel verveeld. Heel erg geïnteresseerd, maar snel verveeld. Ik heb mijn zoon meegenomen en daar ken ik al een beetje hetzelfde karakter in. Dus alles willen weten, maar op het moment dat je denkt, nou nu weet ik het wel, dan weer naar iets anders. En dat is een hele rusteloze manier van leven, maar waar ik toch erg gelukkig van word. Maar wat wel heel vermoeiend is, want elke keer als je ergens succes in hebt en je denkt van nou nu kan ik het. Ik begin ook altijd eigenlijk, al mijn beroepen zijn zaken geweest waar ik niet voor opgeleid ben. Dus ik begin eigenlijk als autodidact. En dan ga ik me heel erg in verdiepen. En dan als ik het kan en ik heb succes, ja, dan vind ik het eigenlijk niet meer zo interessant. Terwijl je dan eigenlijk net rustig achterover kan leunen. En ook eens een keer een weekend vrij kan hebben. En ook eens normaal op vakantie kan. En elke keer dwing ik mezelf weer om eens te kijken of iets anders wat ik ook interessant vind, of dat ook lukt.
Maar nu zit je al een tijdje met je hoofd in het goud en in het geld, zeg maar. Is dat zo interessant dat je dat blijvend interessant vindt?
Nou, dat goud is eigenlijk helemaal niet zo interessant. En het gekke is, en dat is de magie van goud, dat altijd aandacht krijgt. Maar dat goud is maar een vorm van geld. En wat mij interesseert, en dat is mijn zoektocht, die eigenlijk begon al in 87, maar waar ik serieus werk van begon te maken in zeg maar 97, 98... Ik wilde begrijpen hoe het financiële systeem in elkaar zit. En waar geld vandaan komt, wat geld is. En hoe die beurzen werken en wat dat met macht te maken heeft. En waarom wordt olie het zwarte goud genoemd. En waarom blijkt alles om goud en olie te gaan in de wereld. En dat heeft met macht te maken. En dus je komt van het een op het ander. Dus mensen die mij van afstand beschouwen of er niet zoveel van weten, die denken dat ik alleen maar op zoek ben naar geld of goud wil verzamelen. Nou, ik heb helemaal niks met goud. Het gaat mij erom om erachter te komen wat er echt van belang is in deze wereld, hoe die wereld draait. En eigenlijk ik ben nu voor het eerst een fotoboek aan het maken over mijn periode tussen 1980 en 2000. En nu zitten we ook na te denken hoe we moeten verwoorden van wat is eigenlijk de verbinding tussen wat ik toen deed en wat ik nu doe. voor mijn gevoel doe ik hetzelfde. Toen als fotograaf wilde ik ook achterkomen hoe werkt bijvoorbeeld de krakerswereld. En waar kwamen die, toen waren veel van die straatoorlogen tussen krakers en politie. Waar kwam dat vandaan? En ik heb heel lang met het Koninklijk Huis mee gereisd. Want ik wilde weten hoe, snappen van wat is het nou voor instituut en hoe werkt dat nou? En door mensen op reis te gaan kreeg je een blik daar binnen. En eigenlijk wat ik nu doe is nog steeds hetzelfde. Gewoon in een wereld begeven en proberen. En als journalist kan dat heel makkelijk. Voor te zorgen dat de deuren open gaan, dat je vooraan mag staan, dat je mag kijken, dat je mag luisteren, dat je vragen mag stellen. En dan heb ik ook nog een enorme behoefte, en dat hoort ook bij het journalistiek, dat je het op wil schrijven of wil vertellen of over wil praten. Dus nou goed dat we hier zijn.
Ja, dus het is eigenlijk onderliggend, is de structuren die onder het geld liggen, zeg maar, dat zijn de dingen die jou echt interesseren.
Nou, ik zeg wel eens, ik ben nog steeds dat jongetje dat de Kijk leest. En heel grappig, je vertelde dat ik een beleggingsfonds heb opgezet. Hè, dat investeert in nieuwe grondstofontdekkingen. En wij sturen altijd de Kijk mee. Omdat daar een fantastisch verhaal in stond, anderhalf jaar geleden, over dat grondstof opraken. En dat mensen dat niet doorhebben. En hoe de Kijk dat uitlegt. En dat heb ik altijd leuk gevonden aan de Kijk. En dat vind ik fantastisch aan dit museum. Als je grenzeloos nieuwsgierig bent, dan wil je dat gewoon allemaal weten. En als 14-jarige of 40-jarige ging je de Kijk lezen om te lezen hoe een raket werkt. En wanneer de grondstof opraken of hoe ver het naar de maan is. En nou, wat ik zeg, ik heb mijn zoon bij me van 11 en ik herken dat bij hem. Die interesses beginnen nu allemaal te komen, dat allemaal willen weten. En ik ben gewoon nog steeds dat jongetje van 13, 14 die het allemaal wil weten. Ik wil het gewoon begrijpen.
En als je het weet, dan ga je wat anders doen.
Ja, want dan is het niet meer zo spannend. Ja. Maar ik vind ook geld verdienen heel leuk. Ik heb een hele sterke handelsgeest. Ik zeg wel eens, ik zie altijd overal geld liggen en dan moet ik ook wel bukken. En heel veel van mijn zakelijke dingen zijn voortgekomen vanuit het feit, ik zie een enorme kans liggen. Ja, dan kan je toch niet doorlopen. Dan moet je daar ook wat mee doen. En ik ben dus me zo in de financiële wereld gaan verdiepen, omdat ik... Als met mijn handelsgeest, ik handelde in wat vastgoed in de jaren 90. Ik kocht appartementen in Amsterdam en die verhuurde ik aan expats, aan buitenlandse werknemers. En toen kwam ik erachter dat ik dat moest financieren en dat ik heel makkelijk hypotheken kon loskrijgen bij de bank. En toen begon me dat te boeien. Toen dacht ik, daar wil ik alles van weten. Hoe wordt dat geld gemaakt? Ook om daar zelf geld mee te kunnen verdienen. En ik ben er wel achter gekomen dat niets laat mensen zo hard lopen als dat ze doorkrijgen dat ze ergens veel geld mee kunnen verdienen. En dat is voor mij ook een belangrijke drijfveer geweest om nu echt tot op de bodem te gaan en echt het te willen weten. Omdat als je het geheim van geld kent, is het niet moeilijk om geld te verdienen.
Okay.
Dat verklaart ook waarom de bankiers vaak zo rijk zijn en makkelijk geld verdienen. Want die kennen het geheim van geld eigenlijk ook.
Ja. Ben je binnen?
Nou, wat in de volksmond binnen wordt genoemd, ja.
Ja, dus daar ligt ook niet meer een enorme uitdaging om nog meer te gaan verdienen, laat het mij zeggen.
Nee, voor mij is... Ik vind geld wel prettig. Maar ik ken ook mensen die sinds hun 20ste maar één doel hadden. Miljonair worden. Hans Breukhoven, Freak Out Record Shop is een voorbeeld daarvan. En die zijn altijd maar met één doel bezig geweest. Zo snel mogelijk, zo rijk mogelijk te worden. En dat had ik nooit. Voor mij, ik vind het fantastisch. En het geeft je volledige vrijheid. Ja. En je kan 8 van de 10 problemen in je leven oplossen als je een gevoel
bent. Maar het is een nevenactiviteit. Het is een afgeleide van...
Het is niet de meest dwingende... De nieuwsgierigheid en het intellectuele. Gewoon, want anders was ik nu ook wel gestopt met studeren en lezen en boeken schrijven.
We hadden het net over die grondstoffen die opdreigen te raken. De naam voor jouw fonds was tot voor kort dus Gold and Discovery Fund.
Ja.
En nu heet dat het Commodity Discovery Fund. Toen moest ik dat even gaan opzoeken vanmorgen, want mijn Engels is redelijk. Maar commodity, wat is het ook alweer? Ja. Dat is gewoon grondstoffen.
Dat zijn gewoon grondstoffen.
Maar waarom heb jij die naam veranderd?
Nou, heel simpel, wel een, denk ik, een leuk verhaal. Ik ben ooit begonnen met het fonds... Dat was in juli 2008, maar de voorbereidingen zijn begonnen in 2006, dus voor de kredietcrisis uitbrak. En ik wilde een beleggingsfonds creëren, dat het goed zou doen in goede conjuncturele tijden, als het met de economie goed ging. Maar ook als we een crisis zouden krijgen, want ik was van overtuigd dat we een crisis zouden krijgen. En heb ik heel erg na zitten denken, dat als die crisis dan komt, wat gaat er dan gebeuren? En met name voor mensen die veel vermogen hebben en die toch nog steeds geld willen blijven verdienen. En ik was ervan overtuigd dat als de crisis zou komen, dat we zouden gaan twijfelen aan de waarde van paper assets, van papieren bezittingen, staatsobligaties, al dat soort dingen, zelfs de waarde van geld. En dat we weer terug zouden vluchten eigenlijk naar alles wat de overheid niet bij kan drukken, zou je kunnen zeggen. Dus dat is goud, zilver, olie, omdat dat een soort eeuwige waarde heeft. En ik ben heel erg een student van de financiële geschiedenis. En financiële crisis zijn van alle tijden. En ik was door die studie achtergekomen dat in al die crisis altijd bijvoorbeeld goud en zilver weer een revival kregen. Nou, die goudprijs die stond heel laag rond de eeuwwisseling. En ik ben zelf mijn geld uit vastgoed gaan halen tussen 2001 en 2004. Ik kreeg hoogtevrees van de prijs, dus ik ben winst gaan nemen. En ik ben dat geld gaan investeren in met name goud- en zilverbedrijven. En daar heb ik me in gespecialiseerd. En op een gegeven moment dacht ik van, nou, ik ben hier nu zo'n kenner van. En ik had mensen om me heen, die wilden graag meedoen. Die zeiden, als ik jou nou wat geld geef, wil je dat dan voor me beleggen? En dan kom je erachter dat je dat beter dan in zakelijke structuur kan gooien. En toen dacht ik van, ik wil een beleggingsfonds creëren, wat het ook goed doet in slechte tijden. Dus dat beleggingsfonds, dat zou een heel sterke goud- en zilver georiënteerde portefeuille moeten hebben. Dus onze portefeuilles van begin af aan, echt voor 75% bestaat dat uit bedrijven die actief zijn op het gebied van het vinden en het exploiteren, uit de grond halen van goud en zilver. En voor 25% zijn ze actief in bijvoorbeeld koper, nikkel of zink of zeldzame aardmetalen, nou ook allemaal grondstof. Dus we hadden eigenlijk een portefeuille voor 75%. Voor 50% goud gerelateerd, 25% zilver gerelateerd en 25% andere grondstof. Mm-hmm. Nou, met dat goud hadden we veel succes, daar kwamen een hoop mensen op af en dat is sexy. En ik schreef er veel over. Alleen we dreigden daardoor alleen maar als een goudfonds gezien te worden. En we kwamen er ook achter, naarmate we groter werden. We startten met 3 miljoen geld in de pot. Dat werd 70 miljoen binnen 3 jaar. Op een gegeven moment word je serieuzer en dan ga je ook eens kijken naar institutionele partijen zoals verzekeraars of vermogensbeheerders of pensioenfondsen. En dan kom je erachter dat in die wereld is goud eigenlijk een beetje besmet. Die willen allemaal investeren in grondstoffen. Die willen niet in goud zitten, die willen in grondstoffen zitten.
Waarom is dat?
Misschien heb je iets van meegekregen met een Nederlandse bank. Heeft een pensioenfonds voor de glasindustrie gedwongen om een goudpositie af te bouwen, omdat dat zogenaamd te riskant zou zijn. De achterliggende reden is dat de Nederlandse bank wil voorkomen dat te veel geld richting goud en zilver gaat vluchten. Want als je naar goud en zilver vlucht, dan stem je eigenlijk tegen het papieren ongedekte geldsysteem. Dus er is een taboe in de hoogste kringen van de financiële wereld. Wel, daar is eigenlijk een taboe rondom goud. Het is beter als je niet over goud praat. Het is beter als je niet daar je geld in stopt, want dan krijg je problemen met de Nederlandse bank. Dus vanuit die sfeer kiezen voor veiligheid en zeggen ze, wij willen gewoon grondstoffen, en dat zijn hele subtiele sentimenten, maar waar je wel rekening mee moet houden. Dat hebben wij gezegd, omdat het toch tijd werd voor een restyling, een nieuw logo. Hebben gezegd, nou laten we die namen ter discussie stellen. En toen zijn er allerlei varianten op tafel gekomen en een ervan was Commodity Discovery Fund. En toen hebben we gezegd, laten we nou die naam ombouwen naar een algemeen grondstoffenfonds. Want die goudklanten bereiken we toch wel die daar geïnteresseerd zijn. Die hebben we al. Maar op deze manier kunnen we ook wat makkelijker. Misschien is het eigenlijk een marketingoverweging.
Oké. Je hebt het er net over dat de Nederlandse bank zegt, er heerst een taboe op het investeren van goud. Of we daar veel te over hebben. Is het niet veel eerder een taboe om het op het in twijfel trekken van de huidige papieren standaard? Waar we het eigenlijk over hebben.
Kijk, de Nederlandse bank die zegt op haar website dat er is maar één hoofdtaak van haar organisatie. En dat is de stabiliteit van dit financiële systeem bewaken. Dus de Nederlandse bank is alleen maar mee bezig om eigenlijk de status quo van dit ongedekte geldsysteem, waar we sinds 2007 een ernstige crisis in hebben, om ervoor te zorgen dat die crisis niet te veel uit de hand loopt. Want vergeet niet, dit is een crisis die net als in Rusland in 1991 het bestaan van het hele systeem bedreigt. Dus als je de krachten die voortkomen vanuit die crisis en die crisis hebben veroorzaakt, als je die ongecontroleerd haar vernietigende werk laat doen, dan stort dit hele systeem in elkaar. Dus de Nederlandse bank moet samen met andere bankaire autoriteiten er alles aan doen dat de normale krachten van zo'n kredietcrisis niet volledig naar buiten komen. En wat is een van die krachten, een van die gevolgen van zo'n kredietcrisis, is dat we dus de neiging hebben naar goud en zilver te vluchten. Dus de Nederlandse bank moet er alles aan doen om die krachten af te remmen en ons vertrouwen in de huidige pensioenfondsen, in de huidige papieren producten, in de status quo, in de dollar, te handhaven. Mm-hmm. En dat begrijpt bijna niemand, maar er is dus een ongelooflijk geraffineerd spel aan de hand, wat zijn origine heeft eigenlijk op Wall Street. We zitten in een dollarsysteem sinds 1944, dus ons geldsysteem is een dollarsysteem. En eigenlijk in de westerse wereld werkt iedereen eraan mee om het vertrouwen in dat Amerikaanse dollarsysteem zo hoog mogelijk te houden. Zorgen dat die Dow Jones niet instort, zorgen dat die beurs blijft bestaan. Als die banken dreigen in te storten, onmiddellijk te nationaliseren en dan weer net te doen alsof die banken weer gered zijn en weer stevig zijn. Wat we in Nederland ook hebben gezien, het ABN AMRO en Fortis. Dus wat we eigenlijk doen is ontkennen dat het systeem feitelijk al is ingestort. En we houden eigenlijk elkaar met z'n allen voor de gek dat de pensioenen er gewoon nog zijn. En dat we eigenlijk gewoon hier nog 10, 20, 40, 30, 40 jaar mee door kunnen gaan. Terwijl we in feite zouden moeten toegeven, het systeem is al ingestort. En we zijn nu heel kunstmatig bezig een niet meer uit zichzelf functioneerd systeem te laten voortbestaan. En dat is, we zijn eigenlijk een soort, je kan ons vergelijken nu met Moskou in 1988 of in 1990, die volhoudt dat het systeem nog steeds goed werkt en dat we daar nog tientallen jaren mee door kunnen gaan.
Maar wat is het alternatief, Willem? Stel dat we met z'n allen toegeven dat het systeem gefaald heeft en dat het niet langer op deze manier vol te houden is. Het is ingestort, en nu?
Nee, ja, kijk, ik zeg vaak, als je accepteert dat het systeem niet meer functioneert, dan accepteer je in feite dat er een soort economische, of dat ons westers financieel systeem overleden is. En dan moet je accepteren dat heel veel van de waarden die we hebben opgebouwd in de vorm van opgeblazen huizenprijzen, kantoorprijzen, pensioenen, dat 70-80% van die waarden, en misschien wel 90% en misschien wel 98% niet bestaat en verdwijnt. En ik zeg wel eens, dan accepteer je dus in feite de economische dood. Nu moet je accepteren. Of je gaat net doen alsof het niet zo is. En dan zeg je, maar die economische dood, die kunnen we beter 5 of 10 jaar of over 15 jaar accepteren.
Voor jouw zoon Moos bijvoorbeeld.
Slecht dat hij erbij is. Maar nee, maar het vervelende is dat wij, de babyboomers, het zal onze tijd wel duren. Maar de grote vraag is hoe die generatie straks.
Oké, maar met mijn beperkte economisch geschikte brein zal ik maar zeggen. Stel je nou voor dat je accepteert dat 98% van de dingen die nu waarde hebben, dat de waarde van de dingen zoals nu.
Nou, laten we 80% zeggen.
Laten we zeggen 80%.
Positief zijn.
Goed, dan houden we nog 20% over. Maar het geldt dus voor alles en iedereen. Dus in principe is dat ook weer onbelangrijk. Dat, kijk, als mijn huis nu 2 ton waard is, maar hij is werkelijk maar 20.000 euro waard, zeg maar wat, dan geldt dat ook voor mijn buurman. Ja. Dus het maakt in principe eigenlijk niet zoveel uit. Dat betekent ook dat de prijzen van de producten die wij gaan kopen ook na dan zullen dalen.
Nou, in Griekenland zie je dat nu, hè? Ja. In Griekenland, die Griekse staatsobligaties, die worden afgestempeld met wat is het, 80-90%. En dat is nou precies wat nodig is om, als je toegeeft, dat we de lucht eruit gaan halen, de onzin eruit gaan halen en we gaan terug naar, wat is het nou echt effectief waard?
Maar dan maakt dat de handel met buitenlanden, het werkt alleen als iedereen ermee akkoord gaat, toch?
Nou, daarom zeg ik, je kan er vergif op innemen dat we nu mondiaal, en dat is positieve nieuws voor vanmiddag. Kijk, sinds instorten van het Sovjet-imperium hebben eigenlijk de Oostbloklanden ons systeem overgenomen. Dus je ziet nu mondiaal staan we achter het westerse dollarsysteem. Alleen Iran en Noord-Korea doen niet mee en Cuba en Venezuela zou je kunnen zeggen. Maar de rest doet gewoon allemaal mee. En als we nu voor kiezen om mondiaal een beetje dit te doen, of de oogkleppen op of hoe je het noemen wil. Dat zie je op de radio niet. Maar als we nou met z'n allen doen alsof we nog steeds in de sprookjeswereld leven. En als we dat allemaal volhouden en we laten allemaal die kantoorpanden tegen ridicule waardering op de balans staan. En we doen allemaal alsof de pensioenen gewoon nog uitbetaald kunnen worden. Alleen we halen de indexatie eraf. Het is gerommel in de marge wat we nu doen. Maar als we dat mondiaal blijven doen en we blijven elkaar mondiaal steunen. En nog belangrijker, we laten mondiaal de centrale bankbalansen oplopen. En daarmee creëer je eigenlijk heel veel geld om slechte leningen weg te werken. dan kunnen we misschien nog wel 10, 15 jaar vooruit met dit systeem. Maar er komt een punt dat er een grote reset moet komen. En ik denk, of wat het meest verstandig zou zijn, is tot een mondiale schuldsanering te komen. Kijk, schuld is een boekhoudkundig begrip, hè? Laat mij een kamer zien, hier of in een ander museum, waar de schuldenberg ligt. Ja. We hebben met die schulden hebben we allemaal dingen gemaakt, grote steden, wolkenkrabbers. Maar laat mij zien, waar liggen die schulden, waarmee dat allemaal is gefinancierd. Die schulden bestaan alleen in de boeken. Dus een schuld is een boekhoudkundig begrip. En er is niets op tegen om in achternamiddag al die schulden uit die boeken te schrappen, als je daarover eens bent. Moet je alleen aan de andere kant van de balans ook de bezittingen wegschrappen. Ja. Je spaargeld, je pensioen. Ja. Maar dat kan, technisch kan dat. En ik denk dat we daar uiteindelijk op uitkomen. Maar wat voor wereld dat geeft en wat voor gevolgen dat oplevert en wat voor leven dat voor een volgende generatie betekent. Kijk, op dat moment zijn er geen sponsoradviseurs meer nodig. Op dat moment zijn er geen hypotheekadviseurs meer nodig. Dus ik zeg wel eens, je hebt echte beroepen en franje beroepen. En als je nou kijkt van de 100 mensen tegenwoordig in een stad zoals Haarlem, dan heeft 80% een baan in een franje beroep. Wat wij hier zitten te doen, is ook echt een franje. Is leuk dat we dat
doen. Leuk franje, toch?
Ja, is heel leuk franje. Maar dat geldt, als je nu jonge mensen vraagt, wat wil je gaan doen later? Ja, iets leuks, zeggen ze dan. Iets leuks in de media, of in de reclame, of misschien in de kleding. Maar ze zeggen niet, ik wil politieman worden, of ik wil verpleegster worden, of ik wil rechter worden. Want dat zijn de echte banen.
Zijn dat de echte banen? Bankier, is dat een echte baan?
Nou, je hebt in elke economie, als je geen ruilhandel wil hebben, heb je een geldsysteem nodig. Als je een geldsysteem nodig hebt, heb je een bankier nodig. En of die bankier nou een ambtenaar moet zijn of een private functie, daar kan je een hele mooie filosofische discussie over hebben. Maar laat ik zeggen, van de 100 mensen die bij de bank werken, hebben er 5 een echte baan en 95 hebben een franjebaan. 95 zitten daar om producten te verkopen, om geld te maken wat er niet is, om te speculeren met iets wat eigenlijk niks toevoegt aan deze wereld.
Goed. Ik ga even terug naar dat scenario wat je schetst voor over 10, 15 jaar of overmorgen. Het is net hoe wij besluiten. Ja. Stel je voor dat het klopt wat je zegt. Hè? Dat zou dus eigenlijk betekenen dat je alle schulden en alle bezittingen op één grote berg zou gooien mondiaal. En dan het komt tot een herverdeling. Ook een private herverdeling of alleen van landen?
Nou, als we daarover zitten te filosoferen met mensen die dat leuk vinden. En ik doe dat ook wel met bankiers samen. En dan zou je in feite een situatie voor kunnen stellen dat de overheid nationaliseert het hele financiële systeem. Dus alle banken worden van de overheid. Het is al bijna zo in Nederland. Overheid nationaliseert alle onroerend goed. Dus alle huizen worden van de overheid. Alle hypotheken kwijtgescholden. Alle leningen kwijtgescholden. Invoeren van een nieuw geldsysteem. Laten we het de bankor noemen. Een tientje van Liefdink, maar dan wereldwijd. Iedereen krijgt 1000 nieuwe bankor. En betaalt per maand 1 bankor aan huur en mag blijven wonen waar hij woont. Nou, dat is bijvoorbeeld, dat is een reset. Dan kan iedereen blijven wonen waar hij woont. De overheid neemt al die slechte leningen over, schrapt het allemaal weg.
Eigenlijk heb je het nu over een soort van bijna communistisch systeem. Dit druist in tegen het kapitalistische systeem.
Daarom zal het ook alleen. Je gaat alleen maar dit soort onorthodoxe praktijken zien als je gedwongen wordt door de omstandigheden. Kijk. Er is een situatie voorstelbaar waarbij overheden doorgaan om onbeperkte geldbedragen uit het niets te creëren om die verliezen op te vangen, dat op geen mondiaal het vertrouwen in geld verliezen. Dus we hebben in Weimar Republiek verloren we het vertrouwen in geld. Als dat gebeurt, ontstaat hyperinflatie, ontstaat ruilhandel. En dan heeft het voor autoriteiten heel moeilijk om weer een geldsysteem te introduceren. Nou, in het verleden hebben we alleen hyperinflatie gezien op lokaal niveau of nationaal niveau. Maar we hebben het nooit op supranationaal niveau gezien. Maar nu is het wereldsysteem, het financiële systeem, eigenlijk een mondiaal systeem geworden. En wat er nu zou kunnen gebeuren is dat er een mondiaal verlies aan vertrouwen komt in ongedekt geld, wat wij geld noemen. Ja. Dat is nog heel ver weg. Maar de route die wij nu bewandelen leidt uiteindelijk bij mij, in mijn denktrand, dat je dat zou kunnen verwachten. En als je op zo'n punt aankomt, dan moeten dus wel dit soort dingen gebeuren. Dan moeten we overheid misschien wel mondiaal zeggen, in G20-verband, IMF-verband. Jongens, we beginnen helemaal opnieuw, al die schulden weg, alles genationaliseerd. Maar dan kom je, en dan wordt het ook beangstigend, dan ga je naar een wereldregering toe, met een wereldmunt. En dan zeggen we al heel gauw, nou, dat klinkt communistisch.
Ik schat een beetje in de Chinese president, dat China zou natuurlijk wel gek zijn. Die willen er wel iets voor terug voor deze inlevering, want zij gaan lekker. Nou, dat geldt ook voor Brazilië, of niet?
Maar China heeft niet het sterkste leger. Dus,
nog niet, maar daar zijn ze wel druk mee bezig.
Ja, maar die hebben 30 jaar nodig om met een marinemacht in de buurt te komen van Amerika. Die hebben pas hun eerste vliegtuigschip. Hebben ze dat is een oud Russisch vliegtuigschip, dat is omgebouwd. Dus en nu komen we op een interessant punt, want op het hoogste niveau weten ze dit natuurlijk. Hè? Het is niet iets waar wij nu, het feit dat wij hierover praten, geeft al aan dat het in zekere zin een beetje mainstream begint. Het begint uit te lekken, zeg maar. Normaal moeten we, het is heel raar dat we dit gesprek hebben op een zondagmiddag waar het mooi weer is. Hè? Hier hoor je het niet over te hebben, hier hoor je niet over na te denken. En in de media zie je ook, het is een no-go area, hè? Er is nog nergens zo'n scenario beschreven. Maar geloof me, op het hoogste niveau wordt er nagedacht over dit soort mogelijkheden. Er lekt een rapport uit vorige week in Amerika, waar vanuit het ministerie van Defensie, waarin uitgebreid beschreven is, een rapport van 100 pagina's, om op grote schaal interne interneringskampen op te zetten in Amerika, waar tot 8000 mensen in bewaakt kunnen worden voor het geval er een onrust komt, waarbij grote groepen mensen geneutraliseerd moeten worden. En dit voorbeeld wordt bevestigd door het feit dat er voor het eerst een belangrijk onderdeel van het Amerikaanse leger heeft 3 jaar geleden een nationale taak gekregen. Dus Amerika is zich dus kennelijk op een scenario aan het voorbereiden waarbij het wel eens helemaal intern een soort binnenlandse oorlog, binnenlandse opstand. Waarom is Amerika daarmee bezig? Ik snap het wel, want als je dit scenario, economisch scenario, doordenkt, ja, hoe reageren mensen als je zegt, je pensioengeld is weg, we nemen je huis af, het spaargeld is niks meer waard. Dus je ziet, dat is in ieder geval mijn waarneming, je ziet dat op het hoogste niveau landen zich aan het voorbereiden zijn op een mogelijkheid dat er in de toekomst hele rare dingen gaan gebeuren. En dan is natuurlijk de grote vraag, wat is China's plan, wat is Amerika's plan? En als die plannen botsen, dan heet dat oorlog bij landen. En er kunnen vanuit economische noodsituaties, depressies, kunnen hele rare conflicten ontstaan. Dat hebben we in de jaren 30 ook gezien. En dat is mijn grote zorg. Het is meer dan alleen maar, nou, dan wordt mijn huis gewoon wat minder waard. Of dan ben ik gewoon pensioen kwijt. Maar wij doen altijd, en dan gaan we toch gewoon lekker door met in de kroeg zitten en drinken. En op zondagmiddag hier radioprogramma maken.
Ja. Ja, dat is dan einde verhaal. Want dat vraag ik me af namelijk. Hè. Wij merken hier relatief weinig van de crisis in Nederland, vind ik. We zijn nog redelijk gefortuneerd.
Als je baan tenminste hebt. Hè?
Ja, of je baan creëert, wat je ook doet. Wat wou ik nou weer vragen? Als je nou uitgaat van de situatie dat dat dit dus niet meer te handhaven is. Als je nu kijkt naar Griekenland, wat daar gebeurt, de mensen die daar onrustig worden van het feit dat ze echt ongelooflijk zijn teruggegaan in salaris, gemiddeld 25%. Ja. Het wordt alleen maar erger. Interne burgeroorlogen, is dat ook een scenario wat je voor kan stellen of niet? Nou ja. Dan wel niet in Nederland, maar bijvoorbeeld in Griekenland?
De geschiedenis, als je iets over economie wil weten, vraag het dan aan een historicus en niet aan een econoom. Want historici die weten dat wat op het niks nieuws onder de zon is.
Maar hier zijn nog geen precedenten voor deze situatie, toch?
Nou, jawel. Er is al 173 keer in de historie is een ongedekt geldsysteem geïmplodeerd. 173 keer, hè? Dus niet, als de euro waarloos wordt of ineens stort, of de dollar, dat is niet iets wat voor
maar
eerst gebeurt.
Maar naarmate ons geldsysteem, ons monetair systeem globaler worden, is de impact natuurlijk veel groter.
Juist,
veel
dus meer voor het eerst dreigt het mondiaal nu fout te gaan. Ja. En dat is het unieke aan de situatie, dat is ook het bedreigende aan de situatie. Het zou een situatie kunnen zijn, in de jaren 30 kon je vluchten naar Canada, zelfs als Joodse familie. En dan was je eigenlijk relatief ongeschonden, kwam je uit die Tweede Wereldoorlog. Maar als je nu gaat nadenken over, ik zeg wel eens A, B, C en D van mijn scenario's zijn tot nu toe uitgekomen. Maar als E, F, G en H ook gaan uitkomen, dan zit ik zelf ook eens over na te denken. Ja, waar wil ik dan op een gegeven moment wonen?
Waar wil je dan wonen? Waar moet je heen?
Nou, dat is de kans dat het een mondiale crisis wordt is heel erg groot. En dat maakt het dus ook veel moeilijker. Maar het voordeel is, je hoeft dat nu niet te bepalen. Ik raad mensen altijd aan, wat je in crisis moet doen, is je moet zorgen dat je ultra flexibel bent, extreem flexibel bent. Dus dat betekent als je een groot bedrijf hebt, bouw dat af. Zorg dat je niet meer al verantwoordelijk bent voor heel veel mensen en dat je makkelijk je spullen kan pakken. En je moet flexibel zijn en dan kan je heel makkelijk draaien als de situatie dat vraagt. En dan kan je heel makkelijk besluiten als de crisis daar zou zijn. Kijk, in Griekenland is dat diepe crisis. Bij ons begint het vervelend te worden. Ik was op een feestje vannacht, ik sprak daar met een accountant. Die kijkt gewoon in de boeken bij alle detailisten, bij heel veel detailisten en bij heel veel ZZP'ers. Nou, geloof me, hij zegt, Willem, het begint nu echt pijn te doen. Maar ik denk dat we met allemaal stimuleringsmaatregelen kunnen voorkomen dat een depressie wordt hier in Europa. En dat we eigenlijk een soort kwakkeleconomie krijgen, wat Japan trouwens al 20 jaar heeft. Japanners laten zien dat je 15 jaar lang in een soort kwakkeleconomie kan zitten.
Ja. Maar ja, dat is misschien niet de meest logische keuze op dit moment. Maar ja, die andere keuze is ook nogal overweldigend, zal ik zeggen. Ja, wat is de druppel? Wat is de vonk waardoor je geen opties meer hebt? Wat gebeurt er over 10 tot 15 jaar waardoor je denkt, nou, nu moet er dus iets gebeuren?
Nou, je ziet in heel veel van dit soort processen inderdaad dat er sprake is van een tipping point, wordt dat genoemd. Hè? Dus heel veel als je allerlei ondergang van een rijk of een geldsysteem visueel in een grafiek zet, dan zie je bijvoorbeeld iets is omhoog gegaan en begint dan een beetje te dalen en plotseling zie je dit. Dat zag je ook in 2008 op Wall Street, die bankaandelen deden dit en plotseling was het naar nul. En je kan je heel erg afvragen, wat is tipping point? En voor mij is het belangrijkste tipping point een grootste zorg. Mondiaal of in belangrijke landen het verlies van het vertrouwen in valuta. En daarom heb ik ook zelf verkozen om niet meer bij de wereldraad door te gaan zitten en niet meer in zoveel massamedia op te treden. Ik wil later niet kunnen worden beschuldigd. Ja, maar omdat jij het er altijd over had. Het komt door jou.
Ja, nou, het interessante is, als ik hier even op aan mag sluiten. Ja. Toen die crisis net begon, toen heb ik iemand die jij trouwens ook kent, Michiel Bosga. Die versloeg toen de bankencrisis. Die was elke dag met de kop op televisie en vertelde dat het heel erg slecht ging. En toen nog slechter en toen nog slechter. Natuurlijk, dat was ook zijn taak, dat is zijn vak. Op een gegeven moment heb ik een interview gehouden met Michiel. Toen heb ik gevraagd, wat is jouw verantwoordelijkheid als medium, zal ik maar zeggen, in de verslaggeving. Want wat weten wij? Wij weten niet veel. Wij weten wat we horen in de media. Ja. Op het moment dat de media blijven herhalen, het gaat heel erg slecht en het wordt alleen maar erger. Ja. Verliezen wij ons vertrouwen in de... Maar ja, je kan ook als krant en als tv-zender natuurlijk niet echt gaan liegen. Maar is er een manier, is er een iets daartussen mogelijk? Nee, wat jij doet misschien?
Nou, daarom ben ik ben bewust gestopt als journalist. Omdat ik... Ik zag aankomen dat... Als journalist heb je maar één taak. En dat is eerlijk zijn. Eerlijk rapporteren over wat je ziet, hoort en weet. En ik moest zelfs dat becommentariëren. Want ik was beurscommentator. Ik heb slechts één keer gelogen op tv. En dat was bij De Wereld Draait Door. In het diepste punt van de crisis. Toen vroeg Matthijs van Nieuwkerk aan het eind van de uitzending, nou, Willem, klinkt allemaal somber en zo, blablabla. Maar kunnen we nog rustig slapen? Hè? Typische Matthijs vraag. Kunnen we nog rustig slapen, Willem? Of moeten we extra gaan pinnen? En ik had die dag met twee pasjes €2.000 opgenomen, gepind. De maximale, want zoals een topman van een grote Amerikaanse instelling later vertelde, die had om 3:00 s'nachts... Moest hij naar Wall Street, had hij vrouw wakker gemaakt, had tegen haar gezegd, neem vandaag alle geld op wat je op kan nemen. En toen zei zijn vrouw, you're joking. Toen zei hij, no, I'm serious. I mean it. Ja. Het systeem dreigde toen, net als in Rusland is gebeurd, op een gigantische manier te imploderen. En ik voelde dat ook aan. Ik had maximaal geld opgenomen. Maar ik denk, ik kan hier niet tegen 1,5 miljoen mensen zeggen van, ja, ga nu al geld opnemen wat je kan. Want dan kan je een bankrun mee veroorzaken. We hebben gezien wat er met de DSB gebeurde. Ja. Dus toen heb ik gezegd, nee hoor, dit komt wel goed. En gaan we lekker rustig slapen.
Dat was een leugentje voor ons bestwil, was dat eigenlijk.
Wat zeg je?
Dat was een leugentje voor ons bestwil. Dat,
ja. En je kan dus als journalist op een punt komen. Als het echt kritiek wordt, ga ik op tv vertellen, als de overheid mij vraagt, dat we de boel kunnen managen en dat het goed komt en dat je niet naar de bank hoeft te rennen. En dat zou ik doen, omdat... Kijk, het ergste... Dit is een systeem wat volledig is gebaseerd op hoop en vertrouwen. Als het vertrouwen weg wegvalt bij het grote publiek, als de horde op hol slaat, houdt niemand het meer tegen. Nee. Kan geen overheid iets aan doen. Dus als moet, gek op tv vertellen, nee jongens, rustig aan, dus, komt goed.
Het gaat goed.
Maar ik heb er dus voor gekozen om niet meer zo'n vervelende situatie te hoeven komen. Dus ik heb de laatste 8 keer nee gezegd tegen de wereld eruit door, totdat ze niet meer belden. Dus dat is lekker rustig, want... En ook als Libelle belt of Groot Blad, wat heb ik eraan om het mensen te gaan vertellen die het eigenlijk toch niet hoeven te weten? Ik bedoel, als je geen spaargeld hebt en je hebt gewoon een baan en je hebt een hypotheek, je kan toch niks doen. Ik wil die mensen ook niet meer ongerust maken.
Nee. Dus het is eigenlijk ook een beetje...
En als je een boek schrijft, dan kunnen de mensen die het willen weten, kunnen het boek kopen en daarin staat alles.
Ja. En de mensen die het niet willen weten, die hoeven het boek
niet. Die vallen niet lastig, nee.
Precies. Was dit eigenlijk ook gebeurd, we hebben het over goud gehad, hè? Jouw dingetje zal ik maar zeggen. We gingen het niet alleen over goud hebben vandaag, hebben we ook niet gedaan.
We hebben het eigenlijk niet over goud gehad, maar laat me dan heel kort even zeggen waarom ik altijd weer op goud uitkom. Ja. Want we hebben goud al genoemd dat in de portefeuille
is. Ik heb wel een vermoeden waarom het daar, ja.
Maar het is wel even belangrijk om te weten, want heel veel mensen die dit voor het eerst horen, die snappen toch nog steeds iets, maar waar moet je in goud zitten? Al 5000 jaar... hebben we in honderden culturen geldsystemen zien ontstaan. In die 5000 jaar is in 98% van al die culturen ervoor gekozen om goud als basis van je geldsysteem. Vraag me niet waarom, maar dat is eigenlijk de natuurlijke keus van een samenleving om dat te doen. Het is ook wel logisch, we zitten hier in een natuurkundig museum. Als je alle elementen uit het periodieke systeem der elementen gaat analyseren en kijkt waaraan een element zou moeten voldoen om als geld te kunnen dienen, dan kom je uiteindelijk bij goud en zilver uit. Het moet schaars zijn, het moet niet kunnen roesten, het moet eeuwige waarde hebben, mensen moeten het mooi vinden, het moet makkelijk deelbaar zijn. Door al die redenen, de basisredenen waar geld aan moet voldoen, daardoor zijn we goud en zilver uitgekomen. En nu hebben we een systeem gekregen in het Westen, waarbij we dus die goudkoppeling, gouddekking van ons geld hebben losgelaten. En overheden proberen ons nu te vertellen dat het goud niks meer waard is, maar dat we moeten vertrouwen houden in dat papieren systeem. En dat leidt er dus bij mij toe dat je zegt, ga nou terug naar die basis, ga terug naar datgene wat in duizenden jaren nooit waardeloos is geworden. En het is niet dat je geld wil verdienen aan goud, het is dat je je vermogen veilig wil stellen. Mm-hmm. Dus zeker wil weten dat je iets bezit wat over 50 jaar ook nog waarde heeft.
Mm-hmm. Ik heb even gekeken naar de goudprijzen. Nou, die is ik heb het eerder opgeschreven, maar die is in 2008 lag de prijs rond de $850 per troy ounce, geloof ik. Ja. En dat is inmiddels rond de $1,600-$1,700 op dit moment. Dus dat is verdrievoudigd.
Ja.
Waardoor fluctueert die prijs van goud? Want ja, het blijft even schaars.
Ja, dat is een hele goede vraag. Waarom moet je nu het dubbele betalen voor goud in vergelijking tot net voor de kredietcrisis?
Het enige wat ik kan voorzien is dat de vraag groter wordt. Maar waarom wordt de vraag groter?
Nee. Oh. Dat zou ook nog kunnen, hè, dat het daardoor komt. Maar de belangrijkste reden is eigenlijk, je drukt die goudprijs uit in dollars. Dus als je 2 keer zoveel dollars voor datzelfde goud moet betalen nu als 5 jaar geleden, zou het ook kunnen betekenen dat die dollar de helft van haar waarde is kwijtgeraakt. Ja. En dat is feitelijk wat aan het gebeuren is. Want je ziet mondiaal die goudprijs oplopen in alle valuta. En ik zeg altijd in presentatie, draai het om. Als je hoort dat goudprijs een nieuw record heeft bereikt, moet je denken, shit, het geld is weer minder waard geworden. Want olie zie je ook oplopen, koper zie je ook oplopen. Dus het is weer een bevestiging van wat ik zie gebeuren. We zijn de waarde van ons geldsysteem aan het uithollen. Ja. En als te veel mensen dat doorkrijgen, in Amerika, de oprichter van PIMCO. PIMCO is de grootste obligatiehandelaar ter wereld. En de oprichter Bill Gross, die heeft laatst, eind vorige maand, in een lezing gezegd dat je nu naar hard assets moet gaan vluchten als vermogen. Dus je moet nu eigenlijk olie, goud, koper gaan kopen. Dat iemand van zijn statuur, die zo groot in die obligatiewereld is, dat zegt, dat geeft aan hoe, in welke gevaarlijke fase dit papieren geldsysteem is aangekomen. Want als 0,5% van het geld gaat vluchten naar hard assets, naar alles wat de overheid niet bij kan drukken, dan is er niet zoveel aan de hand. Maar als 3-4% van het geld er naartoe gaat vluchten, dan blaas je dit systeem al op. En vandaar dus dat die Nederlandse bank onmiddellijk in actie kwam toen het pensioenfonds naar goud begon te vluchten.
Okay.
De rechter heeft inmiddels de Nederlandse bank op haar vingers getikt En gezegd dat de Nederlandse bank dat nooit had mogen besluiten. Want op economische gronden, rationele gronden, was dat een hele verstandige keuze van dat beleggingsfonds. En de Nederlandse bank moet nu de schade vergoeden aan dat pensioenfonds, is het natuurlijk, niet een beleggingsfonds. Moet nu de schade vergoeden aan dat pensioenfonds voor die misgelopen winsten, doordat ze uit dat goud moesten.
Oké. Was de huidige situatie ook ontstaan als, de gouden standaard niet destijds was losgelaten in de jaren 70 door Nixon, was het geloof ik, om de Vietnamoorlog mee te kunnen financieren? Was dit dan gebeurd?
Nee, maar dan waren we ook niet zo rijk. En dan waren we ook heel veel welvaart misgelopen. Dus we hebben door het systeem los te koppelen van goud, zijn we technisch in staat geweest of kon het systeem onbeperkt extra geld, extra krediet creëren. Die kredieten hebben wij allemaal opgenomen om huizen mee te kopen en leuke dingen mee te doen. Dat kon omdat dus die goudkoppeling in het geldsysteem was losgelaten. Maar het nadeel daarvan is dat er dus allerlei excessen zijn ontstaan. En dat daar de kredietcrisis uit is ontstaan. Maar ik zie heel goed in dat we de welvaart die ik persoonlijk heb mogen opbouwen, dat kon doordat we in zo'n ongedekt geldsysteem zaten. Dus ik zeg ook niet dat we per definitie weer terug naar de goudstandaard moeten. Ik constateer alleen dat een systeem dat los is van de goudstandaard zulke excessen oplevert, dat is gewoon levensbedreigend. Maar de toezichthouders, de autoriteiten, hadden dus veel meer bovenop moeten zitten om ervoor te zorgen dat die bankiers niet zo vreselijk op hol zouden zijn geslagen.
Ja, nou, we hebben het er even kort over gehad, over een totaal ander monetair systeem waar we dan eventueel naartoe zouden moeten. Dat is nogal wat, hè, wat jij voorstelt. Want dan krijgt Moos en ook mijn kinderen krijgen er straks mee te maken. Ik krijg nu wel eens de indruk dat we inderdaad ons met de moed en wanhoop vasthouden aan dit economische systeem. Want je zegt het friemel om de procenten. Hoe belangrijk is ons hele financiële systeem, ons hele economisch systeem, is gebaseerd op groei. Stel dat we dat los zouden laten, kan dat? En wat is daar het effect van? Nee. Zou dat niet voldoende zijn?
Ja, we zitten nu in een systeem waarbij de enige manier om geld te creëren is om krediet te creëren. Dus je kan geen extra geld creëren als je niet nieuwe schulden uitgeeft. Omdat dus extra geld per definitie extra schuld betekent en op alle schulden moet rente worden betaald, is er per definitie een continu uitdijend systeem nodig waarbij er steeds meer geld is om die oude schulden met rente te kunnen betalen. Mm. Daardoor, omdat je per definitie dus een groeiend geldsysteem nodig hebt, heb je ook een groeiende economie nodig en vandaar is dat dit hele systeem erop gericht is op groei. We zouden met z'n allen mondiaal kunnen besluiten gewoon de rente af te schaffen. He, er zijn heel veel religies. In alle grote basisreligies was het verboden om rente te vragen. Mm. Islam, maar zelfs ook in het jodendom.
Maar dan heb je het eigenlijk over ruilhandel, toch? Dat is toch een begin, de eerste aanzet.
Je zou ook, er staat in het FD, Financieel Dagblad van dit weekend, een oproep van twee hoogleraar die zegt, laat nou het monopolie op de geldcreatie, he, dus wat nu bij banken ligt. Banken mogen nieuwe kredieten verstrekken, dat is een vorm van geldcreatie. Breng nou dat monopolie op de geldcreatie terug bij de overheid. Laat dan desnoods die overheid gewoon geen rente vragen op leningen. Dan zit je in een systeem waarbij je niet meer continu per definitie groei nodig hebt. Dat stuk in het FD van zaterdag gaat daar eigenlijk over. Dus daar wordt wel over nagedacht. Alleen, ja, het grote probleem is natuurlijk, je zit in een systeem waarbij alles en alle waarde is vastgeklikt in dit systeem. En op het moment dat je dit soort stappen wil zetten, neem afstand van het oude systeem. Maar zolang het oude systeem functioneert, kan je die stappen nooit zetten. Je kan die stappen alleen maar zetten als het oude systeem niet meer functioneert. Ja. Dus je hebt een nog grotere crisis nodig om dit soort stappen te kunnen zetten.
Ja. Het is natuurlijk ook zo dat er natuurlijk ook altijd mensen zullen zijn die zeggen van, ja, luister, misschien jij ook wel hoor, dat weet ik niet. Jij hebt heel veel geld, ik heb wat minder geld. Op het moment dat we naar dat systeem toe gaan wat jij nu voorstaat, betekent dat jouw geld of jouw niet geld, of de waarde van jouw niet geld, gedeeld gaat worden met mijn niet geld, zeg maar. Dus uiteindelijk heb jij het misschien beter gedaan financieel dan ik, maar uiteindelijk aan het eind van de rit staan we op hetzelfde niveau, economisch gezien.
Daarom zet ik al mijn geld in het geldsysteem onmiddellijk om in de zaken die de overheid niet bij kan drukken. En die zaken zijn van tastbare waarde. Ja. En kijk, op het moment dat je, ik heb geen pensioensysteem, omdat ik mijn hele leven zelfstandig ben geweest. En het geld wat ik opzij heb gelegd voor mijn pensioen, ja, daar heb ik real assets van gekocht. En die kan ik niet verliezen. Ja, of die moeten geconfiskeerd worden. Dus
Maar iedereen die zijn geld in het systeem laat, of dat nou een spaarrekening is of een pensioensysteem, ja, die is bij een reset zijn geld kwijt. Maar je kan, en vergeet niet, in onze wereld spreken we over het slimme geld. Dat zijn de mensen die in de know zijn, die gewoon snappen hoe het systeem werkt. Die snappen wat de volgende fase wordt. Die mensen zijn hun geld al in veiligheid aan het brengen. En dat is dus uit het systeem aan het halen, omzetten in real assets.
Of en dat nou real kilo, assets dat zijn dan?
Of dat nou een kilo zilver is, of een vat olie, ja. Of een stuk landbouwgrond in Canada, ja. Of een... Als je een blokhut in Canada koopt en een geweer...
Maar volgens dat Willem, en vergeef maar als ik het verkeerd begrijp... Ja. Op een gegeven moment kom je dan in een situatie dat niemand dus meer geld heeft... om dat goud ook daadwerkelijk te kopen. Dus is er geen vraag meer. Dus wordt dat goud waarin mensen in real assets in hebben geïnvesteerd ook eigenlijk waardeloos. Want het bestaat alleen bij gratie van het feit dat het gewild is.
Ja. Geld heeft twee belangrijke functies... Je gebruikt geld als ruilmiddel, daar gebruik je het echt allemaal voor. Maar je gebruikt geld ook als store of value. Dus om je vermogen veilig in op te bergen. Het feit, heel veel mensen zeggen al tegen mij, ja, Willem, je hebt niks aan dat goud. Want inderdaad, straks heeft niemand meer geld. En waar moet je dan met dat goud? Op het moment dat je goud gebruikt als store of value, dan zorg je ervoor dat als dat geld steeds maar minder waard wordt... dat jouw goud in geld uitgedrukt wordt steeds meer waard. Dus jij bouwt je koopkracht. Dat is het allerbelangrijkste. Dus je koopt dat goud helemaal niet om later bij de bakker mee te betalen. Je koopt dat goud helemaal niet om later mee te gaan ruilen. Maar if the shit hits the van en het systeem loopt vast... en we hebben dat gezien in Argentinië in 2001... ruilhandel binnen 24 uur hè, in Buenos Aires. Miljoenenstad. Ruilhandel binnen 24 uur. En wat ruilt er dan het makkelijkste? Dat is pak je sigaretten... flessen wodka, maar ook goud en zilver als het om grotere bedragen gaat. Dus je koopt dat goud en zilver eigenlijk als store value... om ervoor te zorgen dat jouw vermogen niet wordt aangetast... op het moment dat een papieren geldsysteem aan het crashen is, banken sluiten... grote devaluaties komen. Willem-Alexander is heel dom geweest. Die heeft nu een vakantiehuis gekocht in Griekenland in euro's. Als hij een jaar had gewacht, had hij het in de nieuwe drachmes kunnen doen... was hij 70% goedkoper uit geweest.
Ja. Dus, het is toch ons geld, hè, wat hij uitgeeft.
Ja, daarom. Dus dat maakt niet uit.
Zijn er nog vragen overigens vanuit het publiek op dit moment? Nee?
Ik wil wel een vraag stellen.
Wacht even een moment hoor, er komt even een microfoon bij.
Ja, de sociale implicaties. Hè, je hebt het net over die interneringskampen waar de Amerikanen mee bezig zijn. Om de onrust van het volk, zeg maar... kunnen neutraliseren. Studeer jij op het moment dat hier de guillotines weer door de straten rijden? Hè, als je naar de geschiedenis kijkt, heeft het volk eigenlijk het recht om zijn gram te halen op zijn leiders. Ja. Zie jij het aankomen? Ja.
Ik heb vrienden, die een daarvan heeft politicologie gestudeerd. Is geboren politicus, heeft zich heel erg verdiept in het financiële systeem, heeft op een gegeven moment besloten om niet de politiek in te gaan, omdat hij zegt, als straks gebeurt wat ik verwacht dat er gebeurt, dan word ik verantwoordelijk gehouden, omdat ik op dat moment aan het roer stond. En hij wil niet het risico lopen dat hij als een scapegoat wordt gezien. En nou ja, ik heb zelf verteld dat ik zelf vergelijkbare overwegingen heb, en om minder in de media te zijn, minder zichtbaar te zijn, omdat je inderdaad... Je kan rare dingen verwachten als je rare ontwikkelingen krijgt. En, dat is voor mij een belangrijke overweging in mijn doen en laten geworden.
Lig jij ervan wakker? Of begrijp je het te goed?
Nee.
Je ligt er niet van wakker?
Nee, kijk, als je het begrijpt... Als je begrijpt, dan zijn een hele hoop van de zorgen weg. Want dan moet je alleen voor zorgen dat je... Maar dat doe ik toch al. Kijk, ik hoor alles als eerste. Ik heb een Twitter-netwerk met 10.000 volgers. En alle informatie die... Dat bericht over die interneringskamp heb je geen krant kunnen lezen. Kranten negeren het. Vraag me niet waarom. Zitten te slapen of denken dat het onzin is. Maar al dat soort feitjes komen wel bij mij binnen. En ik ben nog steeds dat journalistieke filter. Gewoon voor mezelf. Omdat ik wil weten wanneer...
er ontwikkelingen zijn in deze wereld die voor mij van belang zijn. Fukushima is ook een groot voorbeeld. Eerste weekend zat iedereen te slapen. Het was duidelijk dat daar een paar meltdowns aan de gang waren. Maar voordat wij dat te horen kregen, dat er meltdown, hè, voordat het woord gebruikt werd, waren we volgens mij 8-9 dagen verder. En we hebben nog steeds niet de waarheid gehoord over hoeveel radioactiviteit daar is ontsnapt en in zee stroomt. En nog steeds in zee stroomt. Maar ik zal ervoor zorgen dat ik als eerste op de hoogte ben van belangrijke wijzigingen. En dan trek ik mijn nieuwe plan en ik ben heel flexibel. En ja, daarom slaap ik rustig.
Okay, want we begonnen dit programma met de stelling dat jij ook wel een bepaalde interesse hebt in macht. Hè? Hoe lopen de hazen? Wie is belangrijk? Wie zorgt ervoor dat het beweegt en hoe het beweegt? Als je vraagt naar dit moment, hè, waar ligt dan op dit moment de macht? Ligt dat bij politici? Ligt dat bij de bankiers? Ligt dat bij het stelsel? Waar ligt
bankiers.
Dat ligt op dit bankiers. Moment bij
bankiers. Kijk, politici, voor Nout Welling kwam in 82 in de hoofddirectie van de Nederlandse Bank. 82. Is opgestapt in 2011, 12, 11. Heeft dus 19 jaar onafgebroken een van de machtigste posities gehad in dit land, financieel gebied. Die heeft 5 ministers, 6 ministers van Financiën voorbij zien trekken. Politici zijn passanten voor centrale bankiers, voor bankiers. Mm-hmm. Dus bankiers zien politici als passanten. Bankiers gebruiken politici als pionnen in het veld om uit te voeren wat zij willen. En die pionnen en die soldaten, die wordt alleen verteld wat ze nodig hebben om die klus te klaren. Maar die wordt niet alles verteld. En als zo'n minister van Financiën er 8 jaar heeft gezeten, of zelfs 12 jaar zoals Zalm, dan weten ze bijna alles. Mm-hmm. Maar als Jan Kees de Jager minister van Financiën wordt, en die wordt voor het eerst gebriefd door zijn secretaris-generaal, en die heeft voor het eerst een gesprek met de hoofddirecteur van de Nederlandse Bank, dat gebeurt trouwens wekelijks, dan wordt hem echt niet alles verteld. Want je weet niet of Jan Kees de Jager daar volgende week nog zit. Dus we hebben een systeem waarbij er sprake is van een monsterverbond, wat sinds 300 jaar intact is. Monsterverbond tussen bankiers en monarchen. Dus koninklijke families in Europa, daar is het allemaal mee begonnen, hadden geld nodig voor oorlogen. De bankiershuizen, zoals de familie Rothschild, hebben ervoor gekozen een financieringsvorm mogelijk te maken om monarchen van voldoende geld te voorzien. En sindsdien zijn die bankiersfamilies machtiger en machtiger geworden. Dat waar met name Angelsaksische bankiersfamilies, Duitse bankiersfamilies, niet voor niks was. De 19e eeuw was natuurlijk de eeuw van het Britse Rijk. Op een gegeven moment begon het Britse Rijk een val te raken en is die macht verstroven naar Amerika, waarbij we 20e eeuw het Amerikaanse Rijk eigenlijk hebben gekregen. Maar die machtige bankiersfamilies die zijn verhuisd van Europa naar Amerika, zijn de Wall Street families geworden. En die dynastieën, en de familie Bush is daar ook een van, maar die zaten meer in een industrieel familie die dus niet banken bezaten, maar industrieën. En als je dat bestudeert, dan gaat het in de wereld om, ik geloof dat Duisenberg het een keer heeft gezegd, het gaat om 5000 namen in de wereld.
Die hebben het voor het zeggen.
Ja, maar dan niet op een manier, dan denk ik vaak dat er 5000 touwtjes lopen en waar ze aan trekken. Er zijn 5000 families waarbij zeg maar misschien wel 80-90% van alle rijkdom samenkomt.
Okay.
En die hebben de grote industrie in handen, die hebben de bankiershuizen in handen. En die bepalen, in Amerika kan je dat ze heel mooi zien, wie ze financieren om presidentskandidaat te mogen zijn. Want in Amerika kan je geen president worden als je niet grenzeloos wordt gefinancierd.
Ja.
En als je nou bijvoorbeeld interessante organisatie, die Bilderberggroep, de Bilderbergconferentie, daar komen deze lijnen eigenlijk allemaal samen. En daar wordt zogenaamd op privégebied een beetje bijgepraat over de wereld. Maar daar worden in feite toch, in grote lijnen, wordt daar bepaald ja, hoe de wereld wordt gerund. Maar het is een heel subtiel systeem, waarbij, en dat is het goede voor ons, dit soort families zijn achtergekomen dat je veel meer geld kan verdienen in een democratie, waarbij je mensen in vrijheid een eigen huis kan laten kopen, een eigen hypotheek, een eigen auto, een eigen leven kan laten leiden, dat creëert veel meer geld dan een Sovjet-systeem waarbij er geen persoonlijke vrijheden zijn. Dus dat is het mooie voor ons. Er is een hele mooie democratie uit voortgekomen, maar het is wel een beetje schijndemocratie, want we moeten wel, als wij maar die hypotheek afnemen en die rente betalen, dan zijn wij ook pionnen in het veld.
En dat is wat er is gebeurd. Dus
dat is in feite wat er is gebeurd.
We zitten nu aan
maar,
staart.
Maar vergeet dus niet dat je nu, en dat is ook de bedreiging voor de gevestigde orde, we komen nu aan het einde van een machtsstructuur, machtsbasis, die steeds rijker is geworden, die 250, 300 jaar heeft gefunctioneerd.
Ja.
En de grote vraag, je ziet nu Azië opkomen, en je ziet in Azië nu hele machtige families ontstaan. In Rusland, hè, denk aan de oligarchen, de miljardairs, maar je ziet dat die oligarchen en ook die Chinezen, die doen gewoon eigenlijk mee in ons westerse systeem. Want die kijken natuurlijk eigenlijk heel erg op tegen die Bilderbergers. Die willen daar het liefst bij zitten. En die worden straks ook uitgenodigd. Kijk, die oligarchen, die miljardairs in Rusland, dat vinden wij een beetje dom volk. Dus die mogen daar niet bij zijn. Maar de eerste Chinezen worden nu uitgenodigd om bijvoorbeeld tot IMF toe te treden.
Ja, en dat is een statusding, is dat? Of heeft dat ook nog een machtsgerelateerde connotatie?
Dat loopt altijd samen. Hè? Als je meer macht hebt, heb je meer status. En mannen zijn natuurlijk uit op status en dus op macht. Maar het goede nieuws voor de wereld is dus dat je een soort mondiale situatie hebt. Mondiaal iedereen toch wel hetzelfde wil. Kijk, die Russen en de Chinezen doen echt gewoon mee in ons systeem. Ja. En de Japanners. Alleen, waar ik heb... Dat is mijn grote zorg. Kijk, mensen kunnen wel mondiaal dezelfde kant op lopen en dezelfde dingen willen. Maar ik ben een beetje bang dat de krachten in een natuurlijk systeem, hè, kijk naar eb en vloed en kijk naar zomer en winter. Je kan in een jaar niet de winter overslaan. Je kan niet zeggen, dit jaar even geen springtij. En in economie proberen we dat soort dingen nu te doen. Dus nu even geen recessie of depressie, terwijl het wel nodig is. En ik denk dat die reinigende of vernietigende krachten in het systeem uiteindelijk groter zullen blijken te zijn als alle macht die wij als mensen denken te hebben om dat systeem te beheersen.
Oké, okay, als je dat aanhoudt en je houdt de gang van de zon, we zijn bijna klaar, we moeten afronden. Als je de gang van de seizoenen aanhoudt,
ja,
dan betekent dat wij nu echt toch wel in een enorm, in ieder geval in een hele naderende winter zitten. Of laten we zeggen dat we er middenin zitten, maar dan komt er ook weer een lente tenslotte.
Kondratjev heeft dat heel mooi beschreven, hè? Die verschillende fasen in de economie. Eigenlijk in 2000 was het hoge zomer. 2000, toppunt van het Amerikaanse Rijk zou je kunnen zeggen. Hoogste punt voor Amerikaanse beurzen, de Nasdaq. Daarnaast verval begonnen. En dat is dus pas 12 jaar geleden. En als je vanuit gaat, hè, dat we die cyclus zo'n 80 jaar is... Van eigenlijk van diepe depressie tot diepe depressie. We zijn nu 12 jaar in de daling. 80 delen door 4, heb je 4 keer 20. Dus we zitten in het tweede deel van de herfst.
Oké, het ergste moet nog komen.
Ja.
Nou, helaas, ik had gehoopt dat ik met een vrolijke noot zou kunnen eindigen.
Gelukkig is het mooi weer. Gelukt. Meteorologisch is het zomer aan het worden.
Ja, sowieso. Ja, we gaan zo meteen lekker naar buiten koffie drinken. Nou, we zijn dus, ik zei het al, aan het eind gekomen van deze aflevering van Mag het ergens over gaan? De uitzending die u zojuist hoorde staat vanaf morgen op de site www.ziggyklaasens.nl. En daar vindt u ook meer informatie over het programma en over de gasten die de komende week zullen aanschuiven. U kunt de opname van dit programma bijwonen vanaf 1 uur in het Tijlers Museum elke zondag. Mijn gast van volgende week zit, die hier volgende week zal zijn, die zit aanstaande donderdag aan tafel met niemand minder dan Bill Clinton. En zondag zit hij dus bij mij op 20 mei. En dat is de man die elke dag bezig is om onze belang van duurzaamheid in te doen. Zijn naam is Maurits Groen. Nou, ik wil een aantal mensen bedanken. Allereerst natuurlijk mijn gast van vandaag, Willem Middelkoop. En verder Job de Haas en René Kind voor de techniek. Babette van de Weg voor de opleiding, opnameleiding. Martijn Breewaard voor de tune. Tijlers Museum. Okhuizen Wijnkoperij. Mark Haag voor de ondersteuning van de site. Hans Poel voor de facilitaire ondersteuning. En...